kennisgeving. Jan de Goeien is afwezig. Dima Bawuyu is afwezig. Zeg het goed?
Baboehoek,
sorry. Scherpsel duidelijk. En ik heb Anton Stolvogel op dit moment voor mij onderwijs aan het geven, dus hij zal er ook niet zijn. Mededelingen van het college.
Omdat dat de rector de lust niet is, de heer Rechtbouw, die zit nog in de Verenigde Staten. Ramses die zal dus veel aan het woord zijn vandaag, omdat er nog wel wat onderwerpen op het gebied van onderwijs op de agenda staan. Ja, nog wel wat mededeling. Dat is natuurlijk, we hebben een lange recessie gehad. Een paar zijn nu al tot u gekomen, waarschijnlijk op een andere manier. Onder andere de benoeming van Maarten van Steen tot directeur van CTT. Een lange procedure geweest. Uiteindelijk is er een jaar lang Jacco als interim directeur opgetreden. Dat blijft Jacco doen tot 1 januari. En Maarten van Steen komt van de VU. Uitstekende directeur, denk ik, een aanwinst voor de voor de UT. Dat resteert dan nog in 1 vacature op het niveau van het strategisch beraad, namelijk de decaan van BMS, Behavioral Management en Social Sciences, al dat geloof ik formeel hier niet zo mag noemen, die faculteit. Daar zitten we nog midden in de procedure, dat is een internationale search. Die was ook echt noodzakelijk, die internationale search, afgezien van het feit dat wij ons universiteit internationale willen maken. We willen ook echt natuurlijk om ons heen kijken, om te kijken of we de best mogelijke kandidaat in de wereld kunnen vinden. Nog meer op personeelvlak. Het is u niet ontgaan dat er een wijziging is in het management van de stafdienst HRM. Mirjam Spit, ik ben enigszins ondernemend, eigenlijk erg ongelukkig met de berichtgeving zoals die in IT Nieuws is gegaan. Ik denk dat je, als het over personen gaat, niet zorgvuldig genoeg om kan gaan met je communicatie. Waar het om gaat is het volgende. Als gevolg van Vision 2020 zijn we met een behoorlijke strategische heroriëntatie bezig. En dat vereist wat ons betreft een ander soort directeur HR. Dus wij hebben directeur HR, zoals hij er was, te kennen gegeven dat zij niet herbenoemd zou gaan worden. En dat zij een andere functie moet gaan vervullen of bij de universiteit moet gaan kijken. Voor de rest zal Erik van Keulen haar taak waarnemen totdat wij een interim directeur hebben gevonden. Misschien in dat verband ook wel vermeldenswaardig is dat wij op korte termijn beginnen met een visitatie van de dienst HR. En dat heeft niks te maken met het vertrek van Mirjam. Maar was al langere tijd in de planning. We hebben besloten, ondanks het feit dat er nu dus niet een formele directeur is, om die visitatie toch te laten doorgaan, ook met consultatie van HRM zelf. Juist ook omdat een nieuwe directeur dan met die visitatie op zijn bureau, of op haar bureau, aan de hand daarvan nieuw beleid kan maken. Nog wat andere dingen. Het is vandaag 1 oktober, dus dat betekent dat formeel de inschrijvingstermijn voor de universiteit is gesloten. Ik heb daar wel wat nieuws over. De cijfers die ik bij me heb op dit moment zijn die dateren van 29 oktober, dus dat is eergisteren, september, sorry. In het verleden, dus vlak voor de vakantie, hebben we hier ook nog lang gesproken over de voorinschrijving. En daar maakten we ons op dat moment behoorlijk zorgen over. Maar we zagen het ook alle kanten uitvliegen. En dat had onder andere te maken met het feit dat StudieLink zogenaamde gewogen gemiddelde hanteert. Studenten kunnen zich op drie verschillende plekken of drie verschillende studies inschrijven. Daar komt dan een soort totaal gewogen cijfer uit. Nou, zoals wij nu de cijfers kennen, ziet het beeld er aanzienlijk minder dramatisch uit dan voor de vakantie was. Het aantal inschrijvingen op bachelorniveau is zelfs 2% omhoog gegaan. Dat is wat wij uit Osiris, uit ons eigen systeem halen, en dat is nauwkeuriger. Ook op de instroom van pre-masters is het wat hoger, 70% zelfs, maar dat zijn niet hele grote aantallen, maar die zijn van die komt vooral dus uit vanuit Saxion en andere HBO Die is gewoon op masterniveau is een tikje lager percentueel. Het gaat om 1%. Wat je daar ziet is dat de harde knip toch wel begint door te klinken. Je ziet wel studenten verdwijnen en andere studenten dan weer via zijn stroom naar binnen te halen. Die cijfers komen dus uit Osiris, dat zijn onze eigen cijfers, dus die zijn behoorlijk betrouwbaar. Als je kijkt naar de analyse van de inschrijvingen, dan zie je toch wel behoorlijke verschuivingen. Voor de zomer zag met name de hoeveelheid aanmeldingen van psychologie er redelijk dramatisch uit. Maar merkwaardig genoeg is het aantal inschrijvingen voor psychologie eigenlijk hetzelfde gebleven, zeg maar 2 minder dan vorig jaar. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat er selectie is geweest bij psychologie. Dus iedereen die van tevoren zich heeft gemeld is later ook gekomen, blijkt. Iedereen die is geëvalueerd is later ook gekomen. De grootste verschuivingen zitten bij communicatiewetenschappen. Dat gaat met een derde naar beneden. Dat is een behoorlijke hap. Dat gaat van 60 naar 39, althans volgens deze cijfers. Bij gezondheidswetenschappen en ook bij technische bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde zitten we nu eigenlijk op het niveau waar we de afgelopen jaren hebben gezeten. Vorig jaar was er ineens een enorme uitschieter omhoog en daar zitten we nu weer op hetzelfde punt. Wat negatieve uitschieters ook bij technische wiskunde. Een studie die na onze analyse een duidelijk profiel heeft. De grootste stijger zit bij European Public Administration. We zijn nog aan het analyseren hoe dat komt en dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat wij daar een joint degree met Münster hebben en dat er waarschijnlijk studenten dubbel geteld worden, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Andere positieve uitschieters zijn creative technology en scheikundige technologie. Het algemeen beeld is dat de beschrijving van gamma naar techniek is. Dat heeft met een aantal zaken te maken. Minder met Duitsland waarschijnlijk, wat een aanvankelijke aanname was. Maar wel onder andere met de veranderingen in het stelsel van studiefinanciering. Dat als gevolg van eerst de onduidelijkheid en nu de duidelijkheid die minder positief uit gaat vallen voor toekomstige studenten. Het waarschijnlijk is dat veel studenten studies dichter bij huis gaan zoeken, zodat ze thuis kunnen blijven wonen. En dat op zich werkt de demografische ontwikkelingen in deze regio niet in het voordeel van de twee. Wat we ook wel zien is dat er meer concurrentie komt vanuit de HBO-sector. Ik denk dat ik daar even bij wil laten wat betreft de vooraanmeldingen. Dat was vorige week, artikel in Elsevier over de perceptie van studies, dus op basis van de studentenmonitor. Dat is een beeld waar wij natuurlijk met z'n allen niet heel vrolijk van worden. Ja, wij zijn nu nog aan het analyseren waar dat in ligt, maar het zou ook zomaar kunnen dat wij zelf een eigen onderzoek willen doen, intern, om te kijken waar die perceptie nou vandaan komt. Er wordt geroepen van ja, dat zal onder andere wel de trom komen, ja dat zal kunnen, maar dat zal dan maar voor 1 jaar kunnen gelden. En wat je ziet in die studentenmonitor is dat perceptie in het algemeen niet voldoende is. Als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat de UT nergens helemaal onderaan bungelt, maar je ziet ook dat de UT nauwelijks bovenaan bundelt. En als je dat dan bij elkaar optelt, dan uiteindelijk sta je dan gewoon te laag in de rankings. Dus de kans is behoorlijk groot, maar dan komen we bij een volgende overlegvergadering terug dat we toch een eigen onderzoek gaan opstarten om dit nauwkeurig te gaan evalueren. Ik wilde ook nog melden dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de commissie van Vught in zaken de midterm review. Zoals u weet hebben wij prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs. Een aantal jaar geleden is 7% op ons budget ingehouden. En die 7% die wordt geheel of gedeeltelijk uitgekeerd als wij bepaalde prestaties behalen. Er was sowieso een mid-term review in 2014 gepland. Alleen wat natuurlijk niet aan de orde is, is dat aan de kant van het ministerie men zich in ieder geval niet aan de afspraken heeft gehouden. Omdat er een aantal dingen daar zijn veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspositie. Onder andere nogal inconsequent beleid, om het maar zo te zeggen. Niet juist of niet tijdige financiering of niet voldoende financiering. Het doorgaan van de langstudeerboete, binnen het studieadvies dat anders is geworden, et cetera, et cetera, et cetera. Dat gesprek met de commissie van Vught heeft in goede sfeer plaatsgevonden, ik kan niet anders zeggen. Er is wel behoorlijk doorgevraagd. Die prestatieafspraken die worden ook niet licht genomen, niet door ons, maar zeker ook niet door de commissie. En dat ze niet licht worden genomen, heeft onder andere bijvoorbeeld Saxion aan een lijf mogen ondervinden. Want die hebben een miljoenen boete aan hun broek gekregen, omdat zij een aantal afspraken niet waren nagekomen. Maar goed, in dat gesprek is onder andere systematisch nagegaan of aan die afspraken voldoen, of dat we in ieder geval op dit moment er voldoende aan doen. En met name of wij ons voldoende hebben geprofileerd op het gebied van onderwijs en onderzoek. Dus of wij een serieuze start hebben gemaakt met de uitvoering van die afspraken. Maar het beeld dat wij daar kunnen neerleggen is dat wat afdoende is. We zijn natuurlijk begonnen met AFAS. Sluiten voldoende aan bij de topsector design lab is groot, dat is echt een uitzending. Spannender wordt natuurlijk de evaluatie in 2016, de eindevaluatie. Dan wordt onder andere gekeken naar het studiesucces, dus naar uitval en naar switch en naar rendement. Naar BKO en hoeveel het deelname aan excellentietrajecten. Pas in 2016 wordt bekend of er ook daarna weer prestatieafspraken zullen plaatsvinden, maar ik voorspel u dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat ik het hier qua mededelingen heb gedaan.
Naar aanleiding van deze mededelingen vragen. Ja, Gert.
Zijn al cijfers bekend of wordt dat in analyse genomen hoeveel tweedejaars bachelors er nu feitelijk in het collegebankje zitten? Oftewel, wat is er eigenlijk vanuit het eerstejaars afgevallen en echt doorgestroomd naar de B2? Dat is eerder gememoreerd als een belangrijke parameter in zaken TOM en hoe dat gevallen is. En over Elsevier had ik nog even een opmerking. Er is ook een stukje discussie over geweest in het Uterinus. Hans Hilgekamp die maakte een hele terechte opmerking. Door op een gegeven moment te zeggen: ja, er zijn verschillen. Zijn die alleen significant? Je moet natuurlijk even heel goed de getallen in ogenschouw nemen. En ik heb er ook eens naar gekeken op basis van de selectie die Elsevier gemaakt heeft vanuit een veel breder opgezet NSE-getallen. En dan kun je die vraag blijven stellen. Met andere woorden, voordat we zelf een onderzoek starten, zou ik zeggen, laten we eerst onze virus de maat nemen om te kijken wat die eigenlijk gedaan hebben. Ik zeg niet dat we daar moeten reageren als zodanig, maar het is wel een vraag. Nochtans blijft er een hele belangrijke staan, vind ik. Ook meteen geef ik toe, kun je daar weer de vraag stellen, is dat nou significant, dat verschil? Feit is dat het beeld van Eindhoven op zich van Twente in de vraag: zou u de studie aanbevelen, zou u de studie afraden? Een negatief beeld op beide, dus laat zien bij ons. En dat beeld is bij Eindhoven ten opzichte van de zeker gemiddelde precies omgekeerd. Toegegeven, het zijn zulke verschillen. Dus meteen weer de vraag, ja, is dat nou een belangrijk verschil? Niet min, het beeld is er wel. En dat is altijd zo akelig van dit soort beeldvorming. Maar ik denk dat Elsevier hier een klein beetje op de schreef gaat.
Gert, ik ben het volledig met je eens. De verschillen zijn inderdaad miniem, maar wat uiteindelijk blijft is de perceptie.
Precies.
Maar ook dat zou al een reden kunnen zijn. We hebben nog geen besluit genomen, maar ook dat, alleen dat al zou een reden kunnen zijn om toch nog eens even goed te kijken waar komt die perceptie dan vandaan en hoe kunnen we die eventueel beïnvloeden. Niet dat we onze studenten willen beïnvloeden om iets anders te vinden, maar dat we duidelijk hebben waar dat dan vandaan komt en of we daar dan iets aan kunnen doen. Met betrekking tot de inschrijving in het tweede jaar, die cijfers zouden in principe per vandaag beschikbaar moeten zijn. Ik heb ze niet bij de hand. Ik heb er ook geen signalen over gehoord dat daar iets aan de hand zou zijn, maar daar komen wij op terug. Want, maar ik begrijp die vraag en ik begrijp ook de achtergrond van je vraag.
Ook wat betreft de Elsevier cijfers, hoe het college merkte op dat het alleen maar om één jaar ging. Maar in de afgelopen jaren hebben we er wel over gesproken dat Tom ook ten koste kan gaan. Want naar de studiebeleving van de ouderejaars, die merken zeg maar dat nou ja, ze de laatste zijn en dat Tom achter de rug misschien dreigt en dat misschien de aandacht te veel naar Tom verschuift. Dus ik zou dat in de evaluatie zeker meenemen, hoe die ouderejaars beleven dat achter hun rug als het ware Tom nu wordt ingevoerd.
Jurgen, ik hoor je, maar toch wil ik ervan waken van A. We hebben dus nog niet besloten of er een evaluatie komt. Oeps, moet er wel blijven. Of er een evaluatie komt en als die komt zullen we dat zeker meenemen. Maar oppassen dat we niet alles op Tom gooien. Misschien heeft een negatieve perceptie wel te maken met de aantreden van de nieuwe voorzitter van het college van bestuur. Dat is allemaal speculatie.
Het lijkt me wel te waarschijnlijk. Zullen we die vraag dan maar vast opnemen?
Ja, de studenten zijn kritisch geworden, dat is een doelstelling.
Ja, of het regende op de dag van Mark Erder, ik weet niet.
Ja. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk een paar cijfers die wel erg onmisbaar zijn om te indelen. Als ik toch de meest kritische studenten zou pakken, dat was goed, dan waren het wel dat het zo ontzettend zijn geschoord. Dus het lijkt mij zeker simpel om daar expliciet naar te gaan kijken van hoe dat nou in elkaar zit. Er zijn zaken die wel moeilijk te zijn. Zijn er anderen die op het punt Elsevier wat willen zeggen? Op dit moment?
Hoogblad.
Ja. Ik denk dat het simpel is om naar cijfers te kijken. Want, zijn appels met peren vergeleken is denk ik ook een vraag. Zoals de collegevoorzitter net zei, wij geven cijfers zijn van ons in, soms zijn ze betrouwbaar. Toch, de website van UT heeft heel zomer lang heel negatieve berichten staan waarom UT-cijfers. Ik geloof direct dat deze cijfers veel betrouwbaar zijn zoals ze nu komen rollen, aangezien dat op een gegeven moment gewoon allemaal gecheckt moet zijn. Ik heb zelf nog een vraag over het tijdframe van de directeur HRM, de nieuwe directeur. Ik zie hier Erik meteen ongeveer. Het wordt gezegd van ja, dat je dan even wacht omdat je zegt van ik wil die visitatie doen, maar dat betekent ook dat het toch wel enige tijd kan gaan duren voordat je echt met een werving van start kunt gaan, omdat je eerst de uitkomst van zo'n visitatie wilt hebben. Dat gaat vroeger bepalen, dat is enig zicht op wat voor tijdstraject gaat bestaan.
Nou, waar ik nu aan denk is een periode van 6 maanden voor de interim. En dat, ik heb gisteren overleg gehad met de secretariaat van de visitatiecommissie en zij mikken erop om tussen oktober en begin december zeg maar, de visitatie te doen. Dat betekent dat ze in de eerste weken van december met een eerste bevindingen komen. Dat is altijd, ik heb dan een paar A4 met hoofdleidende bevindingen en dat moet voor mij genoeg zijn om dan ook zeg maar, met de werking van een nieuwe directeur te starten. Dat is dat het plan wat we nu hebben. Dat betekent dat je maximaal een periode van 6 maanden voor een interim zou hebben. Veel langer zou voor mij ook niet nodig zijn.
Dick?
Ja, ik heb er ook nog een vraag over. Ik vraag me inderdaad af, omdat het blijkbaar uit strategische overwegingen was om de hoofd HR uit haar functie te zetten. Wat nog eigenlijk in grote lijnen dat nieuwe personeelsleider op strategisch niveau gaat inhouden. Blijkbaar is het college daar ook nog duidelijk niet uit, want ze gaan nu een soort visitatie plegen en dan hopen ze tegen die tijd wat een duidelijker beeld te hebben van het profiel van de nieuwe directeur. Maar al wel besloten dat deze directeur niet aan het profiel gaat doen van een beleid wat nog nauwelijks vaststaat of ook in grote lijnen niet.
Volgens mij worden hier twee dingen aan elkaar verbonden die niet aan elkaar verbonden moeten worden. U zat vorig jaar niet in de universiteitsraad, dan hebben wij zeer uitgebreid over Vision 2020 gesproken. Aangescherpte beleid voor de universiteit. En een van de dingen die onder andere een van de kernen van dat strategisch beleid is ook een cultuuromslag binnen deze universiteit. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat die cultuuromslag, waar de stafverleiding HR een cruciale rol in speelt, op dit moment onvoldoende wordt vastgegeven en dat we ook onvoldoende vertrouwen in hebben dat het op die manier gaat gebeuren. Visitatie HR is gewoon een reguliere visitatie zoals alle diensten regulier worden gevisiteerd. En dat doen we om te kijken of ze goed functioneren, wat de perceptie is, of ze de juiste dingen doen, of ze tijdig afkomen, etc. Dat heeft dus niets met elkaar te maken. Het enige wat wij nu hebben gedaan, is twee dingen wel met elkaar verbonden, maar achteraf. En wat we ons dus de vraag gesteld, is het handig om deze visitatie nu te doen, aangezien nu er een nieuwe directeur HR komt. En we hebben gezegd, maar nou, laten we dat dan toch maar doen. En we hadden het ook kunnen uitstellen. Dus het is precies andersom als u zegt. Dit heeft niet met elkaar te maken. Maar we hebben gezegd, laten we die visitatie nu maar doen, zodat een nieuwe directeur HR, die met een clean sheet begint, in ieder geval dan dat mee kan nemen in het uitvoeren van zijn beleid, of zijn haar beleid.
Ja. Dat waren de aanleiding van de mededeling van het college. Mededeling van de raad. Niet. Het